voor een heel groot deel van de mensen, de mensen die voedsel eten, die zien niet die negatieve externe effecten. En zolang die schade die er zeker overal is niet duidelijk wordt voor de mensen die uiteindelijk beslissen wat ze wel of niet kopen, doorbreek je dat ook niet zo makkelijk.
Welkom bij Money for Change, de podcast waarin we relevante ontwikkelingen en de rol van geld in het creëren van een eerlijke en duurzame wereld bespreken. Uiteraard willen we ook dat jij deel uitmaakt van dit gesprek. Ga naar de link in de show notes om jouw vraag of idee met ons te delen. Laten we beginnen. Goed, Money for Change. Wij nemen vandaag op 4 april. Deze aflevering komt pas op 9 april online. We gaan het hebben over pesticiden. En dat doen we met niemand minder dan Berthe Brouwer. Berthe werkt bij Natuur en Milieu en is een van de organisatoren achter Pesticiden Vrijdag. Pesticiden Vrijdag die gaat gebeuren op vrijdag 11 april. Dus misschien wel 1 of 2 dagen nadat jij deze podcast hebt beluisterd. Wij gaan het daar uitgebreid over hebben. Maar voor we dat doen, beginnen we natuurlijk met nieuws. En dat nieuws dat is meegebracht door Hans Tegenman. Hans.
Ja, ik heb het meegebracht. Het is eigenlijk over ons heen gegooid natuurlijk. Hè? Dat is, het is nu dus vrijdag. Dus 2 dagen ongeveer nadat Trump zijn heffingen heeft aangekondigd over de hele wereld. En dat nieuws dat daalt nu nog in. En net vlak voordat wij begonnen met opnemen zag ik dat China in ieder geval gaat terugslaan. En ze zitten nu eigenlijk pas in de tweede ronde. Trump heeft aangekondigd, wij gaan heffingen invoeren, want wij vinden het oneerlijk dat jullie profiteren van onze handel, wat natuurlijk een waanidee is.
Voor een econoom is dat een waanidee?
Voor een econoom is dat een waanidee. Even heel kort voor de luisteraars, waarom is dat een waanidee? Welvaart ontstaat ook door specialisatie. En specialisatie kan je binnen een land doen. Hè? Dus dat je ergens schoenmakers hebt die bij elkaar allemaal schoenen gaan maken. Of mensen die weer van bakstenen gaan bakken. Dat is allemaal wel handig als je dat gespecialiseerd doet.
Ja.
En dat kan je dus ook tussen landen hebben. Dat is hetzelfde idee van specialisatie. Alleen ga je dan opeens rekening houden van wat gaat er over de grens. Als we dat allemaal doen, en we doen het ook eerlijk, dat doen we niet altijd eerlijk, maar stel dat we het allemaal eerlijk zouden doen, dan zou dat welvaartsverhogend werken. En met eerlijk bedoel ik ook zonder schending van mensenrechten, zonder milieuvervuiling en dergelijke.
Hele hoge heffingen, toch?
Dat is ook een manier van hele hoge heffingen, want heffingen verstoren eigenlijk die efficiëntie.
Ja.
Het zorgt ervoor dat het is. En dat is ook wel de kern van de denkfout van Trump, als het een denkfout is, dat is een andere vraag. Van, dan moeten opeens al die spullen die nu bijvoorbeeld in Vietnam worden gemaakt, moeten in de Verenigde Staten worden gemaakt. In zijn gedachten. Want dat zou eerlijker zijn. Maar wie gaat dat maken?
Ja.
Want hij wil al die migranten die laag betaalde baantjes hebben, die wil ook het land uitlagen. Dus gaat dan die. Wie?
Ja, want je bedoelt ook eigenlijk wat de VS importeert. Het zijn heel vaak spullen die heel weinig in de VS gemaakt worden. En waar je misschien ook niet de mensen en de middelen voor hebt om die te gaan maken.
De Verenigde Staten, neem een iPhone als een voorbeeld. Hè? Dus Apple in Amerika, maar neem ook social media. Het meeste geld wordt, Apple is een goed voorbeeld. Het meeste geld wordt verdiend door het ontwerp, door de marketing en door de afdeling die dat doet.
Uh-huh.
Dat werk zit allemaal in de Verenigde Staten. Het maken van een iPhone, dat gebeurt niet in de Verenigde Staten.
Nee.
En daar is een reden voor. Dat heeft ook te maken met mensenrechten en met andere dingen, met goedkope arbeid. Maar ook omdat het dus niet efficiënt is om dat daar te doen.
Ja.
En als je dat dus anders wil doen, door die heffing in te voeren, ja, dat is gewoon niet echt heel erg logisch. Ja,
dan wordt een hele kleine wereld.
Maar feitelijk is 50 jaar geleden, vanaf 50 jaar geleden zijn al die werkzaamheden zijn eigenlijk naar het buitenland verplaatst. Hè? Ja. Landen hebben zich daarop ontwikkeld en die hebben dat zo ingericht. En feitelijk wordt nu opeens gezegd, kappen ermee, alles ligt daar, alles wordt lastig bij jullie.
Ja. De deur wordt keihard dichtgesmeten.
Ja, precies.
Nou is er, en dat had ik eigenlijk verwacht, dus wat er nu. Kijk, je zou kunnen zeggen, op sommige producten en met sommige landen vinden we het echt oneerlijk. Je kan heel strategisch kan je tarieven, kan je heffen.
Heb je een voorbeeld van zo'n product?
Nou ja, als je bijvoorbeeld de auto-industrie zou nog een voorbeeld kunnen zijn. Als je zegt van wij hebben een auto-industrie, die doet het niet supergoed.
Ja.
Dus wij willen hetzelfde wat Europa doet met auto's uit China. En dan kan je zeggen van we gaan heffingen invoeren om onze eigen industrie te beschermen. Want die hebben we en die willen we laten groeien.
Ja, juist als jouw industrie niet de beste in de wereld is en je wil hem wel heel graag, dan moet je hem wel beschermen, toch? Dat is op zich niet controversieel.
Ja. Ja. Ja, voor een deel is het nog steeds controversieel, maar dat is.
Het willen is het controversieel, maar dat je het dan zo kan bereiken... Precies. Dat is minder
ja. Maar dat is natuurlijk niet wat er gebeurt. Want de heffingen zijn superhoog, op een hele rare manier berekend.
En op alles.
En op alles. Dus, het is, dus mijn gedachte hierbij is, maar dat gaan we de komende weken zien... dit gaat helemaal niet om verstandig economisch beleid. Dit kan je helemaal niet duiden als iets verstandig. Dit gaat over het creëren van nog meer chaos.
Ja, daar hebben we het laatst over gehad in de podcast. Toen noemde ik dan een enge theorie, hè, die accelerationisme. Ja. Ja. Dat Trump eigenlijk niet uit is op de boel verbeteren als president van de Amerikanen.
Nee, dit is wat je met dit weer ziet. Hè. Dat wordt... Als econoom word je gevraagd wat je hiervan vindt. Als econoom kan je hier niet zoveel van vinden. Dit is gewoon echt volslagen belachelijk. Nee,
wat zoals Bert inderdaad ook heel terecht zegt, hoe abrupt dit gaat, zorgt gewoon voor heel veel schade bij landen die zich wel hebben ingericht op exporteren naar de VS. En daarbij worden arme landen ook niet ontzien. Hè? Dat viel echt wel op.
Nee,
dat,
Cambodja, Laos, Madagaskar, bijna 50% tarief.
Ja.
Wat echt gewoon belachelijk is. En we zitten nu op vrijdag, dus... Dit horen mensen pas volgende week. We zitten nu eigenlijk alleen nog maar naar wat we dan noemen de eerste orde effecten te kijken. Mm-hmm. Wat heeft de Verenigde Staten gedaan? Nou, ik zei net al, China doet wat meerdere landen hebben beloofd terug te slaan. Wat de vraag is, hè, wat verstandig is, moet je terugslaan of het laten gebeuren? Maar dan zijn we er nog niet. Want dit zorgt vooral, naast dat deze heffingen hebben, voor enorm veel onzekerheid in de economie. Want blijkbaar kan hij dus dit soort rare dingen doen.
Ja.
Wat kan er nog meer gebeuren? Ja. Wat we nooit hebben gedacht dat zou gebeuren. En dat is natuurlijk voor een economisch systeem, voor bedrijfsleven, voor mensen die investeringsbeslissingen moeten maken. Ja, wat ga je dan doen?
Ja, ga maar eens een plan maken als je het gevoel hebt dat er iedere week iets kan gebeuren wat je totaal niet had verwacht. Het rare bij dit nieuws is trouwens wel dat Trump het een beetje had aangekondigd. Hij had al heel lang aangekondigd dat hij op 2 april, had ik zelfs bevrijdingsdag genoemd.
Ja.
Maar we hadden denk ik allemaal toch enige ratio hierin verwacht. Als in die wederkerige heffingen, dat er enige gedachte achter zit.
Maar ik denk dat het zou blijven tot productgroepen of zoiets dergelijks.
Precies. Ja. Ja.
Dat is het punt wat ik al eerder maakte. Ik denk dat we zo niet moeten kijken naar Trump.
Ja.
Het heeft geen zin om dit rationeel te analyseren. Wel, alleen de enige rationale die je kan ontdekken is chaos. Proberen het zo te ontregelen dat de macht... Dat je daarna de macht kan opbouwen op een andere manier. Want dat is je natuurlijk aan het doen. Een autocratie aan het vormen.
Ja.
En wat verschrikkelijk, wat een enge theorie is.
Ja.
Maar ik kan het niet anders uitleggen op dit moment.
En dan laten we het aan de luisteraar die dit volgende week woensdag, donderdag of nog later luistert. Om de nieuwe ontwikkelingen die er dan ongetwijfeld zijn, verder te bekijken met die bril.
Ik hou mijn hoofd. Ja.
Ja, jij houdt je hart vast. Dat geloof ik. Heb jij ook nog ander nieuws meegenomen? Is het een beetje positiever?
nou, misschien deels wel. Er is al echt heel veel onderzoek gedaan naar de effecten van klimaatverandering op de economie.
Ja.
En lange tijd was één Nobelprijswinnaar in de economie, had een model gemaakt, Nordhaus. En uit het model bleek eigenlijk van, nou, de schade valt wel mee aan de economie als de wereld opwarmt tot boven de 3 graden. 2,7.
Daar heeft hij de Nobelprijs ook voor gekregen.
Daar heeft hij ook de Nobelprijs voor gekregen. Nu is er nieuw onderzoek gedaan en er zijn verschillende van dat soort klimaatmodellen waar die schade dus wordt getest of bekeken op de economie. Die zijn weer eens geanalyseerd. En wat ze toen hebben gedaan, in plaats van alleen maar de lokale temperatuurseffecten die in die modellen maatgevend zijn voor de zogeheten schadefunctie.
Dus het is überhaupt heel moeilijk, toch? Om iets wat er nooit eerder is gebeurd te gaan modelleren.
Ja, maar dan zou je wel een verstandig principe kunnen gebruiken. Een soort voorzorgsprincipe. Zorg ervoor dat je in ieder geval niet aan de hoopvolle, maar aan de voorzichtige kant gaat zitten.
Ja.
Nou, en wat in dit onderzoek blijkt, is als je dus niet alleen lokale temperatuurverschillen meeneemt, maar de mondiale verschillen. Dus over de spillover-effecten, dus de kruisbestuiving.
Dus de Nederlandse economie kan eronder lijden als Spanje een hele erge hitte of droogte of zoiets dergelijks.
Dan blijkt dat de schade fors kan toenemen van 11% van de wereldeconomie naar 40%. Dus de wereldeconomie kan van 40% in 2100. Hè,
dus keer 4 is de orde grootte waar we nog zitten.
Dus de schade is 4 keer zo groot.
Ja.
Nou, als laatste, er kwam, want dan wordt het te lang, maar iets positiefs. Er was ook een OECD-onderzoek. Die hadden onderzocht van, stel nou dat we effectief klimaatbeleid gaan voeren en ambitieus in lijn met wat we ooit 10 jaar geleden in Parijs hebben afgesproken. Dan denken mensen, dat zal wel slecht zijn voor de economie. Maar zij vonden dat leidt tot meer economische activiteit tot en met 2040. En dus ook een economie die die schade, die met het andere model is berekend, dus kan voorkomen.
Ja.
Dus je kan dus beleid vormgeven wat goed is voor huidige generaties, maar ook zeker voor toekomstige generaties.
En wat misschien ook wel goed is voor de economie dus. Daar kun je gewoon werk mee genereren.
Ja. Ja, ik heb nog niet alle details. Ik ben
een beetje sceptisch.
Enigszins terughoudend of dat allemaal... Nou, het zit in de aanneem. Kijk, je hebt enorme investeringen nodig om klimaatadaptatie en mitigatie voor elkaar te krijgen. Dus je hebt een enorme verbouwing nodig. Verbouwing is een nieuwe economische activiteit. Ik zag alleen dat ze hetzelfde model hebben gebruikt als dat wij ook gebruiken bij Triodos Bank. Waar wij ook af en toe onze bedenkingen bij hebben.
Ja.
Maar laten we het even positief houden.
Kent.
Het kan wel.
Het kan wel.
En we weten hoe het moet.
In ieder geval, wat we meenemen uit dat andere, die 40% klimaatschade, is dus dat we nog zo slecht zijn in het voorspellen van wat de gevolgen gaan zijn, dat als je een beleidsmaker bent, dat je maar gewoon zo voorzichtig mogelijk moet
Precies.
zijn.
En dat is heel belangrijk. Jij zei net van, we weten het niet, maar we weten wel dat de schade groot kan zijn.
Ja.
En als je dingen niet weet, dan moet je voorzichtig zijn. Dan moet je niet op gokken dat het goed komt.
Of voorzichtig zijn, eigenlijk robuust zijn.
Ja. Dit is een heel mooi bruggetje, denk ik, naar het hoofdonderwerp van vandaag. Wij gaan het hebben over pesticiden. En dat doen we in de context van Pesticidenvrijdag. Pesticidenvrijdag is een manifestatie. Uh-huh. Die wordt georganiseerd niet alleen door Natuur en Milieu, maar ook door de Parkinsonvereniging en FNV.
Ja, klopt.
Dus de vakbond. Dat is sowieso een hele interessante combinatie, vind ik. En op die manifestatie gaan jullie de overheid eigenlijk oproepen om burgers en de natuur te beschermen, allebei, mensen en de natuur, tegen de schadelijke gevolgen van pesticiden.
Ja, dat zeg je goed. En het heeft eigenlijk een grote parallel met wat we net bespraken. Want die bestrijdingsmiddelen, pesticiden, die worden gebruikt. En er is wel een idee van wat ze doen.
Ja.
Vooral ook wat ze moeten doen, maar wat ze verder als in plagen bestrijden.
Ja.
Maar wat ze verder nog meer doen, dat is best moeilijk in te schatten. Dus moet je eigenlijk daar een hele grote voorzorg in nemen.
Ja, en dat?
En niet aan de scherpe kant gaan zitten van dit zal dan wel goed genoeg zijn.
Zoals dat nu wel gebeurt.
Dat denk ik eigenlijk wel, ja.
Daar gaan we dadelijk nog iets meer over hebben. Voor we dat echt doen, even de vraag, wat zijn die pesticiden precies?
Pesticiden, dat zijn eigenlijk gifstoffen in een mengsel, want het moet worden verdund. En die worden gebruikt om plagen en ziekten te bestrijden. En dat is dan in de landbouw, hè, in de gewassen, maar ook in de stallen bijvoorbeeld, om luizen te bestrijden van de kippen of vliegen.
Ja.
En ze worden ook gebruikt door burgers. En dat mag ook, hè, dat wordt gewoon verkocht om in de tuinen of de onkruid te bestrijden of om de spinnen weg te halen, dat soort dingen.
Als je zo'n flesje thuis hebt staan, inderdaad om je tuin van onkruid vrij te houden of van pesten vrij te houden, dan zijn dat waarschijnlijk gifstoffen.
Ja, dat zijn waarschijnlijk gifstoffen. Dat is een
flesje. En die worden dus gebruikt in landbouw, zowel voor dierlijke landbouw als voor plantaardige landbouw.
Ja, het bekendste is natuurlijk wat buiten wordt gebruikt, op de velden of in de kassen. Ja. Maar de biociden die zijn dan meer in de niet op de gewassen, maar dat is dan meer bij het in andere,
wat
voor
zijn,
andere gebruik.
Dat zijn biociden? Ja, voel ik me wel.
Ja, de biociden, je hebt de gewasbeschermingsmiddelen, zoals ze zeggen. Ja. Dus die worden op de gewassen gebruikt om plagen en ziekten te bestrijden. En de biociden die worden gebruikt om van alles te bestrijden, anders dan op de gewassen. Dus de pokken op de boten bijvoorbeeld weghalen.
Okay.
Aan de onderkant. Ja. Of dus vliegen in de stallen.
Ja.
Dus dat onderscheid wordt gemaakt. Maar het zijn vaak dezelfde gifstoffen.
Okay. Je bestrijdt levende dingen nog wat breder dan alleen
precies.
Als op de gewassen.
Ja.
Helder. Ja. Jij begon er net bijna aan, Bertha. Maar wat is het probleem precies aan pesticiden?
Nou ja, het probleem is dat ze zijn gemaakt dan om bijvoorbeeld insecten te bestrijden. Of om onkruid te bestrijden.
Uh-huh.
En dat doen ze dan vaak ook wel heel erg goed.
En bestrijden is een
doodmaken.
Voor doodmaken, toch?
Ja. Dat doen ze dan ook vaak wel heel goed. Alleen, ze maken niet alleen dat dood. Hè. Zo gericht is dat niet.
Ja.
En juist dat is dus het probleem. Hè. Er wordt beoordeeld met allemaal onderzoeken van wat doen ze wel en wat doen ze niet? Of wat doen ze in beperkte mate en kunnen we wel toelaten?
Uh-huh.
En daar gaat het mis. Want de natuur is gewoon heel complex. En dat is heel moeilijk te beoordelen. En dat gebeurt dus ook incompleet. Gewoon
dus,
niet goed.
Dus het gaat echt over de systeemimpact. Om het maar in mijn taal te zeggen. Dus niet om de lokale impact. Maar wat doet het? En dan zit het natuurlijk
is wel effectief in de pesten die het moet bestrijden doodmaken.
Ja, maar het maakt nog veel meer dood.
Ja.
En het zou ook nog niet zo erg zijn als je dat maar misschien op een klein stukje doet.
Ja.
Is dan Nederland een heel erg pesticidenland daarmee? Omdat wij nog gewoon veel intensievere landbouw hebben?
Ja, nee, ja, dat klopt. Wij hebben vrij intensieve en grootschalige landbouw. Uh-huh. En om dat voor elkaar te krijgen, de enige manier om dat voor elkaar te krijgen is veel inputs, als in bestrijdingsmiddelen, maar ook mest en kunstmest. Daarmee krijg je dat voor elkaar.
Ja. Het is dus duidelijk dat zij verder gaan dan alleen de pesten bestrijden die zij doen. Waar ze voor bedoeld zijn. Ja. Maar het zal geen toeval zijn dat de Parkinson-vereniging mee organiseert.
Klopt. Nee, want bij die beoordeling wordt ook gekeken, hey, wat doet het voor de gezondheid voor mensen als onderdeel van het hele ecosysteem feitelijk. Ja. En dat is ook wel het eerste waarop ze worden beoordeeld. En dan zie je dus dat kijken van wat doet het nou precies in de hersenen, dat is best ingewikkeld. Ja. Dus eigenlijk gebeurt dat niet. Wat er gebeurt is secundaire effecten bekijken. Namelijk als men verwacht van hey, dit kan wel eens effect hebben op de hersenen. Dan worden er proefjes met bijvoorbeeld ratten gedaan en wordt gekeken naar de motorische en emotionele effecten van ratten. Emotioneel in als worden ze angstig bijvoorbeeld, motorisch, gaan ze anders lopen. Ja. Dus dat is een secundair effect. Mm-hmm. En dan kan er al best wel veel aan de hand zijn in de hersenen. Mm-hmm. En de zwarte massa wordt aangetast. En dat is dan al in best een grote mate aangetast voordat je die effecten ziet.
Ja. Okay.
En dan zie je dus van ja, er kan dus best wel wat aan de hand zijn.
Zonder dat je dat direct in het testje al ziet. Ja. En bij mensen is er zoveel aan de hand dat het inmiddels volgens mij boven twijfel verheven is dat een verhoogde kans op Parkinson kan gerelateerd worden aan blootstelling aan pesticiden.
Ja, voor mensen. Dat klopt. En wat je dus ziet is dat over de mixen gaat van pesticiden.
Ja.
Van bestrijdingsmiddelen. Want ja, die kunnen elkaar versterken. Mm-hmm. En daar wordt eigenlijk ook geen onderzoek naar gedaan. Er zijn natuurlijk zoveel verschillende combinaties mogelijk. Ja. Dat is ook onmogelijk om allemaal in beeld te brengen.
Ja, dus individueel wordt alles een keer op een rat getest. Daar mis je al misschien de lange termijn effecten in?
Daar mis je al bepaalde stoffen in. En dan mis je lange termijn effecten in. En vervolgens mis je dus ook de effecten van de combinaties.
Ja, en dus ligt ons land tamelijk vol met pesticiden. In elk van de gebieden waar veel landbouw is. Waar veel gewassen beschermd dienen te worden. Inmiddels is dit wel bekend dat het in ieder geval voor mensen schadelijk is. En volgens mij ook voor natuur. Tenminste, natuur
is al heel lang bekend, toch?
Hoe lang is het al bekend, Hans?
Volgens mij heeft Sikkel Mansholt er in 1972 al iets over gezegd.
Limits to growth, ongetwijfeld.
Dat was in de tijd van Limits to growth. Sikkel Mansholt was wat we tegenwoordig eurocommissaris zouden noemen. Mm-hmm. Voor landbouw. En was een van de grondleggers eigenlijk van de intensieve landbouw. En kwam eigenlijk aan het einde van zijn loopbaan tot het inzicht dat het, ook omdat hij naar de bijeenkomsten van de Club van Rome ging. Toen het boek nog niet eens gelanceerd was, Grenzen aan de Groei. Tot het inzicht van dit is niet zo verstandig. En toen heeft hij in 1972 aan zijn opvolger al een brief gestuurd en gezegd van nou, een van de dingen die we zouden moeten veranderen is minder pesticiden gebruiken.
Ja.
Het zou verboden moeten worden.
Dus het is geen nieuw inzicht? Absoluut niet.
Nee.
En natuurlijk weten we ook, denk ik allemaal, 1962 was het boek van Rachel Carlton, bioloog, met Silent Spring. En dat was eigenlijk van, goh, de lentes worden stil.
Ja.
En dat heeft alles te maken, destijds met DDT.
Dat is één zo'n bestrijdingsmiddel.
Dat is één zo'n bestrijdingsmiddel, inderdaad.
Maar dat wordt toch nog steeds gebruikt?
Hier niet meer, in Europa niet meer. In andere werelddelen wel.
Ja.
Ja. Ja, ik heb zelf in Zuid-Amerika gewoond en dan werden de straten ook nog wel eens destijds bespoten met DDT tegen de muggen.
We zijn vrij hardleers. En dat betekent vast dat er ook een groep mensen is die nog steeds het gebruik van pesticiden verdelen.
Zeker is dat er.
En wat voor argumenten worden daar gebruikt?
Ja, ik denk dat we ze kennen. Voedselzekerheid. En ik snap dat ook wel. Kijk, we hebben nu een hele groep met landbouwers en die hebben 50 jaar lang die hebben het verhaal gehoord van het kan niet anders dan dit.
Mm-hmm.
Alles is erop ingericht. De kennis is erop ingericht. De machines, het verdienmodel, alles.
Ja.
En om dat om te gooien, dat is best een grote stap.
Ja.
En we hebben gelukkig
dus ook gecoördineerd doen in het hele systeem. Want,
ja, je hebt daar wel randvoorwaarden voor nodig en prikkels voor nodig en kennis en subsidies om dat om te gooien.
Ja. Ik zat er nog over na te denken en ik vind misschien pesticiden dan nog wel schrijnender voor met name de boeren zelf in vergelijking met bijvoorbeeld het stikstofprobleem.
Ja.
Daarbij bij het stikstofprobleem kan je zeggen dat is een extern effect waar iedereen last van heeft en niet specifiek een boer of zo.
Ja.
Terwijl bij pesticiden, als je daar heel veel van, daar weet je veel meer van. Als je daar, dan heb je zelf echt lichamelijke problemen.
Ja, die verhoogde kant op Parkinson zit inderdaad bij boeren zelf die daar aan blootgesteld worden terwijl ze het gebruiken.
En dat maakt het natuurlijk wel heel schrijnend. Of dat geeft misschien juist aan hoeveel macht en inertie er in een systeem zit.
Ja.
Dat het dan toch kan blijven bestaan. Dus ja. Het is veel persoonlijker dan stikstof, zou ik maar zeggen, in die zin.
Ja, dat klopt. En het is best wel een... Ik denk ook iets waar wat schaamte of... Het is toch lastig om erover te praten als ik zo met verschillende boeren spreek. Want ja, je bent daar in je eentje mee bezig op dat veld. Hè. Je vult die tank in je eentje met dat gif en je weet dat wel ergens. Maar het is niet een fijn ding om over te praten.
Ja.
Dus ik heb het idee dat dat een onderwerp is wat gewoon weinig wordt besproken. Maar tegelijkertijd, hè, ik sprak iemand die zei van... Ik heb in Frankrijk een boerderij gekocht. En daar zie je de rijen bij de apotheek van de oudere mannen. Die allemaal landbouwer in die streek. En allemaal of Parkinson of longproblemen of ademhaling. Dus allerlei problemen die de een of andere manier daar toch mee aan gelinkt zijn. En dat is natuurlijk heel schrijnend.
Ja.
En zelf zie ik dat ook. Een kennis die werkt in verzorgingshuizen. En zij zegt van in Noord-Holland. En zij zegt van ongeveer een kwart van de mensen op zo'n groep heeft gewoon Parkinson.
Dat is bij de bollen, zeg maar.
En dat is in de bollenstreek, juist. Ja. Dus het is er eigenlijk al. We zien het eigenlijk al. En toch blijft het doorgaan. Vandaar ook natuurlijk dat wij denken van we moeten hier toch nog weer aandacht aan geven.
Ja, kan ik me voorstellen. Voedselzekerheid is dus blijkbaar het argument wat voorstanders van pesticiden gebruiken.
Ja.
Kan het wel? Hans, we hebben hier eerder een podcast over gemaakt.
Ja. En onze conclusie was dat het zeker haalbaar is om biologisch, zonder pesticiden, iedereen te eten te geven in de hele wereld.
Ja. Dus daar kunnen we kort over zijn.
Er zijn wel wat dingen voor nodig, zoals voedselverspilling verminderen en een ander dieet. Hè, dus veel meer plantaardig eten, want dat is natuurlijk ook een deel van pesticidengebruik. Zit juist ook in de keten voor dierlijk voedsel. Ook om de gewassen voor koeien en dergelijke te hebben. Dus dat moet je wel meenemen, maar het is zeker geen onmogelijkheid. En nu gebeurt het natuurlijk ook al. Hè. Er zijn ook biologische boeren die zonder pesticiden boeren en dat kan ook echt.
Wat ik wel heel interessant vind, is dat steeds duidelijker wordt, gewoon in de sector, ook bij de reguliere boeren, zullen we dat maar zeggen, dat wat het voordeel ook is van bijvoorbeeld heel veel aandacht aan de bodem besteden. Hè? Ja. Dat de bodem voedt je de gewassen, daar krijg je gewoon robuustere gewassen van. En die zijn ook minder bevattelijk voor allerlei ziektes.
Ja.
Bovendien, die bodem, als die veel meer organische stof bevat, dan kan het ook meer water vasthouden. En in deze tijden van klimaatverandering, we zitten midden in een superdroge periode. Dat ook heel belangrijk.
Ja.
Dus dat besef dat begint wel steeds groter te worden.
Juist dat voordeel van een natuurinclusieve biologische
landbouw.
Ik wil toch nog even wat dieper problemen induiken. Want als wij al decennia lang een bekend probleem hebben wat maar voort blijft bestaan, ondanks dat er duidelijk zowel voor de natuur als voor mensen veel schade uitkomt, dan moet daar wel een rol van geld in zitten. Hans, kan jij de geldstromen die achter pesticiden zitten voor ons een beetje toelichten?
Ja, op zich is dat niet zo heel ingewikkeld. Net als in de hele agrarische sector. Hè. Dat zien we vaak, dat daar hele grote machtige bedrijven achter zitten. Soms zijn het producenten van dierlijk voedsel. In dit geval zijn het natuurlijk chemische reuzen.
Ja.
Zoals Bayer, BASF, die kennen we denk ik. Maar er zijn ook een paar andere. Corteva.
Bayer maakt ook geneesmiddelen, toch? Dat is een heel groot.
Ja, het zijn grote chemische bedrijven, farmachemie-achtige bedrijven, die met z'n zessen 70% van de mondiale markt beheersen. Dus het zijn ook, zeg maar, is wat we overal zien,
heel weinig
waar het misgaat. Ja. Dus ook weer de link met het ontwerp bij Trump en bijvoorbeeld AI of tech. Ja. Als je weinig hele grote bedrijven hebben ze vaak te veel macht. En deze bedrijven hebben heel veel macht, heel veel lobbymacht, ook om bijvoorbeeld in Europa, maar overal beleidsmakers te overtuigen dat het toch echt nodig is voor de voedselzekerheid. En dat met superveel onderzoek. Hè, want jij zei net van ja, sommige dingen worden niet onderzocht. Maar ik weet wel dat er genoeg bewijs wordt onderzocht dat het niet zo schadelijk is. Want daar is gewoon geld voor.
En dat het betaald wordt door.
En dat wordt betaald door de lobby. Ja. En dat maakt het super lastig. Dit is elk weer zo'n voorbeeld van het grote geld zal er altijd voor zorgen dat die belangen zo lang mogelijk beschermd blijven met verschillende tactieken natuurlijk. Eerst zeg je dat er geen probleem is.
Ja.
Op een gegeven moment is het probleem zo duidelijk. Dan zeg je het valt wel mee. Dan ga je iets anders maken wat wellicht minder schadelijk is, maar achteraf blijkt ongeveer hetzelfde te doen.
Je zit even aan sigaretten en de vape te denken.
Ja, dat is het vape-effect. En dat zie je over. Dus je ziet altijd die verschillende tactieken van het grote geld slaagt erin om heel lang uit te stellen dat er echt fundamenteel dingen veranderen. En dat zie je hier ook. En te meer, en daarom vind ik het ook heel goed dat er aandacht voor komt. Omdat voor een heel groot deel van de mensen die het voedsel eten, die zien niet die negatieve externe effecten.
Nee. Mm-hmm.
En zolang die schade die er zeker overal is, niet duidelijk wordt voor de mensen die uiteindelijk beslissen wat ze wel of niet kopen, ja, doorbreek je dat ook niet zo makkelijk. Dan blijft het toch ergens een gevecht, een schimmig gevecht, waar toch echt veel mensen, maar ook dieren.
Waar mensen die in de buurt van de Bollenstreek wonen, dus kennelijk wel al heel veel last van hebben.
Ja, maar ik vind het wel heel goed wat je net zei over die schaamte. Dat mensen. Ik denk dat heel veel mensen in de agrarische sector echt wel weten. Want die zijn ook niet gek. Die zien een familie en die zien wat er gebeurt. Maar er zit dan ook een soort gevoel van een gebrek aan alternatief in waarschijnlijk. Ja, je zit ook gevangen in je eigen verdienmodel. Ja, dus dan doe je daar mee.
En in de grote lening die je misschien wel hebt met een bedrijf waar je toch een bepaalde productie moet.
En dat is, daar komen we bijna elke keer met die podcast op uit. Met geld is niks mis. Maar het gaat wel over hoe geld is geallockeerd. En waar zit de macht achter dat geld?
Ja.
Dat geldt hier ook weer.
Ja, want een mooi alternatief, een mooi verhaal is ook dat Koppert, dat is een bedrijf die biologische bestrijders produceert.
Uh-huh.
Volgens mij de founding father daarvan, die had zelf effecten van, bij de komkommerteel denk ik, van.
Evenbert en biologische bestrijders, bijvoorbeeld een lieveheersbeestje.
Een lieveheersbeestje, een sluipwesp.
Ja.
En die doden dan de insecten die de planten beschadigen.
Precies.
Hij had er last van. Hij kreeg last van zijn huid of zo. En hij is met die sector gaan ontwikkelen. Die biologische bestrijders. Daar is weinig steun voor geweest. Hè. Dat is een bepaalde niche geweest waarin dat gebeurt. Mm. Het is een groot bedrijf geworden overigens hoor. Ook wereldwijd. Maar stel dat daar al die kennis, al dat geld in was geïnvesteerd om dat groter te maken. Dan waren we echt zoveel verder geweest. En dat geldt natuurlijk ook voor de biologische landbouw. Ja. Stel dat we daar veel meer onderzoek naar hadden gedaan. Naar bodem, naar sterke gewassen. Naar samenhang tussen variatie en gewassen.
Ja. Vanaf 1962, 72, zoiets. Ja, dan hadden we nu heel ver kunnen zijn.
Ja, maar ja.
Er zijn ook echt wel goede dingen die gebeuren. Hè? En ook boeren die echt anders bezig zijn.
Ja.
En ik denk, als je het hebt over hoe kan je dat veranderen, dan is het heel goed en heel belangrijk om duidelijk te zeggen wat er mis is en waar het zit. Dat hebben we nu een groot deel van de tijd gedaan. Maar ook heel belangrijk dat het anders kan.
Ja.
En dat om terug te keren bij die boeren die schaamte voelen, die mensen moeten perspectief hebben hoe het anders moet.
Ja.
Dat is heel belangrijk en dat ze dat ook financieel kunnen.
Die moeten dat financieel kunnen. En het is inderdaad zo dat er ook heel veel boeren zijn die wel biologisch, biodynamisch, op natuur inclusieve wijze laten zien dat er echt een alternatief bestaat.
En het goede daaraan is denk ik dat ze vaak ook een wat hogere prijs krijgen. Want je kunt natuurlijk niet gewoon aan die boeren vragen van ga maar iets doen. En daar heb je deels, moet je dat zelf ontwikkelen.
Ja.
Zelf de risico's. Ja. En alles bij die boeren neerleggen, dat kan niet. Dat moeten we toch met z'n allen oplossen. Dus zowel handelsbedrijven als de supermarkten als dus de consument. We hebben er allemaal wat aan. Want dan hebben we wel die mooie omgeving. En
Dus ik hoor je ook ergens een beetje een oproep aan de luisteraars van deze podcast om toch vooral biologisch of biodynamisch boodschappen te doen.
Ja.
In elk geval vanuit mij. Een ander deel van de oplossing, een ander deel van de oplossing is natuurlijk Pesticide Vrijdag. Aankomende vrijdag, 11 april.
Ja.
Wat is precies de oproep?
De oproep is om er naartoe te komen.
Mm-hmm.
Want we willen er graag met veel mensen staan om te laten zien dat we met z'n allen bezorgd zijn.
En waar?
Het is in Den Haag, tegenover Centraal Station. Op een klein pleintje daar, een klein grasveld. Niet heel klein, maar niet het Malieveld daarnaast. Laan van Reagan en Gorbachev. En daar verzamelen we met z'n allen. Is denk ik goed, denk ik, een steun in de rug. Ook voor de politiek om te laten zien van ga alsjeblieft maatregelen voorstellen, want we willen dit met z'n allen.
Ja.
Er zijn maatregelen nodig. Het is niet een soort van natuurkracht die over ons heen komt. Hè. Er zijn hele concrete maatregelen mogelijk door de overheid.
En de oproep is volgens mij niet om pesticiden helemaal uit te bannen, maar om in ieder geval voorzichtiger te zijn en de schadelijke gevolgen van die pesticiden.
Wij willen graag naar pesticiden vrij.
Ja.
En we denken dat we daar stapsgewijs naartoe moeten. Maar we moeten wel echt in beweging komen. Leren van de biologische boeren. Maatregelen voor elkaar krijgen om iedereen te steunen die die stappen maakt. Alle boeren.
Uh-huh.
En ook de bedrijven een beetje aan te sporen om hier aan bij te dragen.
Goeie oproep. Ik ben er zeker bij vrijdag. En ik neem aan jij ook, Bertha.
Zeker, ik sta op het podium.
Top. Nou, dan zie ik je daar, Hans. Ik weet niet of ik jou daar ga zien, aankomende vrijdag.
Ik weet niet, vakant moet ik heel eerlijk zeggen.
Je moet nog even in je agenda duiken.
Ja.
We gaan het zien. Als de luisteraars van de podcast zijn, kunnen ze het zelf controleren. Wij gaan de aflevering van vandaag afronden, maar dat doen we natuurlijk niet voordat wij onze eindvraag hebben gesteld. Dat doen we zoals altijd aan ons gast, Berthe. Jij wordt morgenochtend wakker en je hebt plotseling 10 miljard... en die mag je alleen maar uitgeven aan de wereld beter of mooier maken. Wat ga je doen?
Ja, nou, ik heb een hele tijd in Zuid-Amerika gewoond. En USA is nu natuurlijk ontmanteld. Hè? Nog zo'n effect van de Amerikaanse maatregelen op dit moment. En ik zou dat echt in die pot stoppen om te kijken weer van welke gemeenschappen daar gebruik van kunnen maken voor de gezondheid, voor hun landbouw.
Ja, Berthe eet dan in dat geval. Maar duidelijk, je steekt het volledig in de ontwikkeling.
Ja, zeker.
Gaaf. Dank dat je er was en voor de luisteraars tot volgende week. Dat was het weer voor deze week. We hopen dat je het een interessant en inspirerend gesprek vond. In de volgende aflevering gaan we verder met het onderzoeken van ontwikkelingen die onze wereld en toekomst vormen. Vergeet vooral niet om je te abonneren op ons kanaal, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. Dankjewel voor het luisteren naar Money for Change.